benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Opnieuw betreden twee prominente republikeinen het inmiddels behoorlijk drukke stalletje van de presidentskandidaten. Ze sluiten zich aan bij de parade partijgenoten die allemaal één ding gemeen hebben. Ze zijn anti-Trump. De een kiest zijn woorden wat zorgvuldiger, bij de ander is het van dik hout zaagt men planken. Zoals Chris Christie, de oud-gouverneur van New Jersey.
He is, for those of you who read the Harry Potter books, like Voldemort. He is he who shall not be named. Well, let me be clear, in case I have not been already. The person I am talking about, who is obsessed with the mirror, who never admits a mistake, who never admits a fault, and who always finds someone else and something else to blame for whatever goes wrong, but finds every reason to take credit for anything that goes right, is Donald Trump.
Oud-Friese president Mike Pence sprak zich voor zijn doen ook redelijk hard uit over zijn vroegere baas.
I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. And anyone who asks someone else to put them over the Constitution should never be president of the United States again.
Veel nieuws uit de politieke arena dus, maar ook uit de wereld van de media. Het gaat beroerd met CNN. De nog maar net beroemd benoemde baas is alweer ontslagen. Dit is aflevering 183 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de studio met een verse beker koffie onder het wakend oog van Wesley.
Ja, en ik ben Jan Posma, zoals gebruikelijk aan mijn eettafel in Washington. Natuurlijk ook met een beker verse koffie. En Bernard, ik heb de ramen dicht en de deuren dicht, want het is hier rokerig van die bosbranden. Het is buiten helemaal mistig en hier binnen ruikt het alsof de open haard aanstaat.
Ja, het is ongelooflijk wat dat aanvoert. En het komt allemaal uit Alberta, uit Canada, overgewaaid, helemaal naar Washington.
Ja, waar David een paar weken geleden was, hè?
Ja, die heeft daar verslag gedaan. En in New York is het ook, dat vertelde die ook in de uitzending van BNR nog even.
Ja,
de afgelopen dagen had niemand er last van, want toen was het heel mooi weer en ook oostenwind, hè, bij jullie.
Mm.
En nu is het weer zoals meestal gewoon westenwind, dus wat koeler. En dan krijg je ook meteen dit. Afschuwelijk lijkt het me. En het is wereldnieuws. Want het tast echt de gezondheid aan, hè, begrijp ik ook. Het is echt gevaarlijk, dit.
Ja. Je merkt het ook nu echt. Ik werd wakker en mijn keel was meteen geïrriteerd. Wel, dus we hebben de ramen en deuren dus allemaal dicht. Je ogen prikkelen ook als je buiten komt. En ik heb medelijden met de bouwvakkers aan de overkant. Want die zijn gewoon door. Ja, die moeten gewoon door met werken. Dus die staan daar buiten. Sommigen hebben mondkapjes op. Dat zie je ook wat meer op straat nu weer, mondkapjes. En sommigen ook zonder. En ik weet bijna niet hoe ze het doen. Want als je een beetje gaat inspannen, dan voel je het echt meteen. Het is echt alsof een dikke deken over de stad hangt.
Ja, ik zie overal het woord apocalyps in berichtjes die je krijgt. Ja, je zult ongetwijfeld ook hebben gehoord. Oké, Jan.
Hey, Bernard, ik moet je eventjes onderbreken, hoor. Want wij hebben er nu dus 183 op zitten, hè, zeg je net.
Ja.
Vind ik al heel wat. Maar ik moet dit even benoemen. Jij had gisteren een heel ander jubileum met een heel mooi rond getal. Een getal waar wij als podcast alleen nog maar over kunnen dromen. Moet je toch even over...
Ja, dat was mijn 1000ste column voor BNR. Daar heeft BNR een ontzettend leuk feestje omgebouwd. Dus ik was met Hattie, mijn vrouw, uitgenodigd. 'S morgens om 7:00 opgehaald door de hoofdredacteur, Mark Adriani. Ja, en die reed ons dan naar de redactie. Toen heb ik live die column kunnen doen. Het prachtige daarvan was dat, dat vind ik echt geweldig, dat daarna zijn we naar beeld en geluid gegaan. het museum Annex Archief. En daar zijn die 1000 columns en de columns die nog gaan komen, hopen we, toegevoegd aan de collectie van het archief en dus ook van het museum. En daarmee maken ze dus deel uit, ik zal maar zeggen, van de Nederlandse geschiedenis. En dat is een enorme opsteker voor mij. Maar ik vind het ook een enorme opsteker voor BNR als station. Want het wordt, ja, het is gewoon een nationaal bezit. Een nationaal. Het is een eer, dat vind ik niet alleen een eer, maar het is ook een soort erkenning voor het station. Het was heel. Ja. Ik vond het heel. Ja, het had iets heel emotionerends en ook wel heel gezellig. Dus ja. Nou.
Ja, mooi man. Ja. Ik heb het van een afstandje gevolgd. En het is een eer, Bernard. Ik praat nu met een museumstuk dus.
Zo is dat. Ja, nou, het wist je al.
Jouw columns zijn ook terug te luisteren als podcast. Hè? Dus voor zeker, de luisteraar, zoek ze op.
Zeker, zeker, zeker. Ze zijn duidelijk te vinden als dat podcast uiteraard. Jan, we gaan praten over verschillende andere zeer oude mannen, zoals Donald Trump en Biden. Ja. We wisten, Jan, dat Mike Pence en Chris Christie die verkiezingsarena zouden binnenstappen. Pence, altijd een beetje de dominee, vind ik dan. En nu ook weer met zo'n zinnetje als: ik doe dit voor God en mijn familie. In die video waar hij zijn kandidatuur in aankondigde. En Christie, altijd een beetje de straatvechter uit New Jersey. Het een beetje qua jongen. Hoe zie jij hun komst?
Nou, laten we even met Pence beginnen. Hè? Dat is de man die we allemaal kennen. Hè? En ik heb naar zijn aftrap gekeken en ook naar de CNN Town Hall die er meteen achteraan zat, 's avonds. En dominee, dat is inderdaad meteen het woord wat bij mij ook te binnen schiet. En dan niet een gezellige dominee. Je hebt hele leuke dominees waar je heel makkelijk contact mee maakt. Dit is meer een ouderwetse jaren 50 dominee die preekt over hel en verdoemenis.
Vanaf de kansel bij voorkeur.
Ja, precies. Ja. Zo praat hij ook echt. Zo klinkt hij, zo ziet hij er ook uit. Ik maak er nu een beetje een grapje van, maar dat valt heel goed, denk ik, in Iowa. De eerste staat bij de voorverkiezingen, dus dat is belangrijk. Dat is allemaal blank, oud en godvrezend, net als Pence. Dus dat kan hem zeker helpen. Dat is wel een beetje de vraag of dit nou iemand is die ook een breder publiek aan kan spreken, buiten dat christelijke. Bijvoorbeeld als het over abortus gaat, waarin hij echt een keihard standpunt heeft en toch een meerderheid van de Amerikanen een minder hard standpunt daarover heeft. En Bernard, wat mij ook echt opviel aan die aftrap, hij sprak zich best hard uit tegen Trump. Je liet net ook een stukje horen, dat ging natuurlijk overduidelijk over Trump. Hij zegt, iemand die zichzelf over dat mag nooit meer president worden. En als je iemand anders daartoe probeert, is dat ook niet. Nou, dat gaat over 6 januari natuurlijk. Hij zei ook nog een keer van, Trump zat toen echt fout. Maar uiteindelijk, als ik er zo naar luisterde, toen viel me twee dingen op. Je hoorde net al het geklap van het publiek een beetje zo ertussen. Dat was een heel voorzichtig geklap, applaus, zoals misschien een beetje kerkpubliek dat een beetje meer aan het luisteren is dan dat ze echt heel erg overtuigd zijn van wat ze horen. En hij was zelf ook niet altijd even overtuigend. Op een bepaald moment zegt hij Trump zat toen verkeerd en Trump zit nu verkeerd. En dan zou je zeggen, daar leg je nadruk op. En ik probeerde daar voor de radio een quoteje van te knippen, zeggen we dan, om dat te gebruiken, om te laten horen. En dat laatste stukje, Trump zit nu verkeerd, het was zo zachtjes dat ik het bijna moest proberen om het harder te maken, om het nog op de radio te laten horen. En ik dacht, daar zit wel volgens mij iets van het diepere gevoel van Mike Pence in.
Ja. Er zit natuurlijk ook een andere kant aan. Hij is ongetwijfeld boos, maar heeft hij zich heel voorzichtig uitgedrukt over die hele kwestie. Ik herinner me ook eerdere interviews waarin hij zei, deze man is waarschijnlijk niet de beste keuze als president van de Verenigde Staten. Dat was ook al lang na 6 januari. Maar ik denk ook steeds, Jan, het is natuurlijk ook iemand die 4 jaar vicepresident is geweest. En Trump was zijn baas. Je weet nog hoe wij, verbaasd wij, ik zal het maar zeggen, steeds maar waren als we naar die persconferenties, die coronapersconferenties kregen, waar Trump dan de inleiding deed. En Mike Pence was aangewezen als leider van het bestrijdingsteam, wat op zichzelf een juiste beslissing was van Trump. Hè. Dat is typisch iets waar je de vicepresident opzet. Maar dan elk zinnetje zei hij steeds voor of achter. Thanks to the vision of this president. En hij bleef Trump maar ophemelen en ophemelen. Dan kun je moeilijk plotseling, als je kandidaat wordt of bij zo'n town hall meeting zit, kan je niet plotseling geroepen, ja jongens, laat ik het nou maar toegeven, ik werkte voor een schooier. He, dat gaat niet. Want dan had hij moeten aftreden. Nee. Dat heeft hij niet gedaan. Dus daar moet hij ook rekening mee houden. Want ik denk dat mensen, ja, die zullen daar toch naar. Ik zou het gek vinden als je.
Dan ben je een beetje hypocriet, toch?
Dan ben je een beetje hypocriet, ja. En dus ik. Nou goed, dat zijn allemaal dingen die ons zo door het hoofd gaan. Maar ik vond het rare, zoals jij het beschrijft ook. Ik heb ook gekeken, ik heb teruggekeken, want het was midden in de nacht. Ik heb stukken gezien en ik vond het ook. Laat ik zeggen, duidelijk, dat wel. Hè, daar staat echt een overtuigde, orthodoxe, christelijke man. Waar de overtuiging van afspettert. Daar is geen twijfel over. Maar man, wat was het saai.
Ja, precies. Als de centus, gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Als dat dan de accountant is, is dit dus de dominee. Dit zijn niet de spannendste sprekers, inderdaad.
En Christy, de straatvechter.
Ja, precies. Dat zijn dan een beetje hoe we ze neer kunnen zetten. En ik moet zeggen, ik snap Pence ook wel wat in zijn waarom hij op dit moment niet zo sprankelt. Dit zit ook niet in hem. Dit is gewoon precies hoe die is. We gaan niet een hele sprankelende Pence zien in de toekomst. Maar ik denk ook, hij heeft best een moeilijke boodschap. Wat jij beschrijft, hij was dus het hulpje, de adjudant van Trump. En hij probeert nu eigenlijk van zijn kandidatuur een balanceeract te maken. Aan de ene kant zegt hij, hey, ik ben vicepresident geweest onder Trump. Ik ben trots op wat wij bereikt hebben. En dan gaat het bijvoorbeeld over abortus, hè, Roe v. Wade. Dat is natuurlijk echt een onderwerp wat hij heel belangrijk vindt, wat zijn achterban heel belangrijk vindt. Nou, daar noemt hij dan Trump ook vaak bij naam. Hè. Ik heb onder president Trump gewerkt. Maar tegelijkertijd wil hij dus ook afstand nemen van Trump. Want het is een tegenkandidaat natuurlijk. Dit is echt uniek, hè? Een voormalig president en een voormalig vicepresident. Allebei kandidaat.
Ja, dat is inderdaad. Dat komt niet alle dagen voor. Dus nee, dat is waar.
Nee, ja. Precies. Ja, dus hij wil ook afstand nemen. En daar speelt dan ook 6 januari heel duidelijk een rol bij. Waarbij natuurlijk die supporters echt hang Mike Pence riepen. Opgejut door Donald Trump. Dat is iets wat volgens mij Pence het liefste zelf niet bespreekt. En waar hij het liefste gewoon helemaal niet over heeft. Ik denk dat hij dat echt pijnlijk vindt zelf. Maar dat hij ook wel bezorgd is over Trumps achterban. Dat hij denkt, ja, hoe meer ik dit benoem. Je hebt natuurlijk de hele fanatieke achterban. Ik speculeer even, daar is hij misschien wel een beetje bang voor na 6 januari. Misschien ook niet hoor, maar in ieder geval die zal hij niet binnenhalen waarschijnlijk. En dan heb je nog twijfelende Trump supporters, twijfelende Republikeinen. En daar denkt hij van, denk ik, ja, als ik daar te veel over Trump en over 6 januari ga praten, dan raak ik die misschien wel kwijt, maak ik die ook boos. Dus zijn kandidatuur is een balanceeract en hij heeft, vind je niet, best wel een ingewikkelde boodschap eigenlijk te vertellen.
Ja, dat is, hoe moet ik het zeggen, de prijs die je betaalt voor de kandidatuur in de politiek. Omdat je kunt nooit helemaal recht voor zijn raap zeggen wat je eigenlijk vindt. Ja, dat kan wel. Dan komen we direct nog even terug op Chris Christie. Alleen dan is de kans dat je wint is bijna uitgesloten. Omdat je dan, ja, dan weet je heel zeker dat je misschien wel wat vrienden maakt, maar nog veel meer vijanden. Dus het is inderdaad een balanceeract. Waarbij hij het vooral moet hebben over, nou ja, waarbij het helemaal gooit op zijn overtuiging. En die heeft hij, er is geen twijfel aan. En hij is ook bekend, dat zal ook wel weer terugkomen hoor, in de race over van bekende dingen. Zoals bijvoorbeeld zijn uitspraak dat hij nooit uit eten gaat met een vrouw als hij zijn eigen vrouw daar niet bij is. Dat doet hij niet. Hè, van dat soort dingen.
Ja.
Ja, dus het, ja.
Hij heeft het ook altijd over moeder, hè, als het gaat over zijn vrouw. Moeder wil dit, moeder wil dat.
Ja, precies.
Echt alsof je een eeuw teruggaat.
Ja, ja, goed, maar dat zijn dingen die heel veel mensen dan misschien wel aanspreken. Het is ook, we hebben het al eerder gememoreerd, een man die destijds als gouverneur een wet heeft goedgekeurd, waarin stond dat vrouwen die abortus hadden gepleegd bij de begrafenis van de vrucht of de crematie verplicht aanwezig moesten zijn. Dat was gruwelijk, dat was door het staatsparlement opgesteld. Dat is gelukkig onderuit gehaald door het Hoge Rechtshof. Maar dan weet je wel een beetje in welke kijkrichting hij zit. En voor mensen die dat ondersteunen, en dat is een behoorlijk groot deel van de Amerikanen, is het ook wel, ja, nou dat is misschien iets waarmee die, om het zo maar te zeggen, de electorale markt toch wel goed op kan. Maar we zullen zien.
Het beperkt hem denk ik ook wel weer, toch? Want je denkt dan, wat ik net noemde, qua abortus, als je naar heel Amerika kijkt, dan is er toch een meerderheid ook wel wat ambivalent. En
zeker.
Die hoeven niet veel strengere abortusregels.
Nee.
En Pence zit zo duidelijk. Het is, zou je zeggen, dit is de meest conservatieve, meest rechtse kandidaat?
Ja, in elk geval ook van overtuiging. Kijk, we kunnen ook naar DeSantis kijken. Die speelt ook heel erg de conservatieve man. Maar daar kun je aan zien dat het ook voor een deel acteren is. Dat druipt eraf, zal ik maar zeggen. Het is ook show. En bij Pence niet. Bij Pence is het bijna andersom. Daar staat een man met een overtuiging die ook toevallig in de politiek zit. Het is net andersom. Dus nee, ik geloof niet dat hij het speelt. Hey, even een vraag. Ja, jij als pijlmeester van de Amerika-podcast, heb je enig inzicht hoe die ervoor staat?
Nou, ik moet zeggen, ik denk dat we even, om daar echt serieus wat over te kunnen zeggen, even moeten afwachten wat deze aftrap met de peilingen doet. Maar wat je tot nu toe ziet, is dat Pence er niet echt aan te pas komt in de peilingen. En dat het eigenlijk, dat hij echt nog wel een paar stappen moet maken om echt een serieuze kans te maken. En dat hij op dit moment echt een van de outsiders is. En op grote afstand van Trump en DeSantis zit. Dus ik denk dat het nog wel een strijd wordt voor hem, hoor, om verder te komen.
Ja.
En omdat hij natuurlijk dus ook echt buiten zijn eigen kringetje zieltjes moet zien te winnen. Het wordt nog wel een harde dobber.
Wordt een harde dobber, ja. Letterlijk zieltjes winnen. Hey, en nog even de straatvechter Chris Christie. Was eerst een steunpilaar voor Trump. Hij stond achter hem, nu zijn grootste vijand. Wat is er gebeurd, Jan?
Ja, daar zit echt zo'n enorm verhaal aan die Chris Christie. En laat ik meteen ook maar eventjes full disclosure zeggen. Christie is iemand, het is een van mijn favoriete politieke figuren. Daar hebben we het jaren geleden, toen hij ook in het nieuws was, ook wel eens over gehad. Het is echt een, ja, zo'n ongepolijste, botte man. En dat vind ik wel mooi om te zien, om dat te volgen in ieder geval. Hij ging in 2016 bij de voorverkiezingen echt roemloos ten onder. Ook vrij snel. Zijn campagne was echt snel voorbij. Het was ooit een populaire man. Wat was het ook weer? Tropische storm Sandy in New York.
Tuurlijk, ja.
Toen hij bijna hand in hand met Obama daar rondliep en heel veel lof kreeg. Maar goed, in 2016 was dat gevoel toch wel weg. Hij heeft een paar schandalen
gehad. Nou ja, maar daar zat ook dat Washington Bridge schandaal achter. Hè? Toen die expres een file heeft veroorzaakt om te pesten. Gewoon een politieke daad. Hij zette op een van de belangrijkste verkeersaders. Heeft hij het verkeer laten vastlopen. Ja, daar zijn mensen, dan worden mensen boos.
Ja, precies. Ja, nee, dat was dramatisch. Want ook ambulances konden er niet langs. Dat is echt gewoon een maffia-methode natuurlijk.
Ja.
Dus die man die ging heel impopulair ging hij weg uit New Jersey, waar hij gouverneur was. Ik kan me ook herinneren, jij ook vast wel, op een bepaald moment waren er de stranden afgesloten. Mocht niemand op het strand zitten. Was er één gezin dat in een strandstoeltje daar wel zat. En daar ging iemand boven hangen met een helikopter. En die foto van Chris Christie in zijn strandstoel, die stond op alle voorpagina's.
Ja.
Maar goed,
ja.
Dat vonden New Yorkers niet leuk. Maar goed, hij ging daar impopulair weg. Zijn campagne ging ook vrij snel gewoon de grond in. Dat ging echt niet goed. Daarna is hij snel overgestapt naar Trump's team. Dat was opvallend. Hij zat ook in het transitieteam voor Trump. Dus het team wat zorgde dat hij op een goede manier het presidentschap in zou rollen. In de hoop natuurlijk dat hij daar zelf ook voor beloond zou worden. Maar hij kreeg niets. Hij werd geen minister. Hij kreeg geen enkele post. En het verhaal daarbij is dat hij ruzie had met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. En dat heeft er weer mee te maken dat Christie ooit als aanklager Kushner's vader achter de tralies heeft gezet. En ik dwaal nu een beetje af, maar je kent het verhaal ook, hè, Bernard.
Zeker.
Het is fantastisch om niet te noemen. Die vader van Jared Kushner die probeerde zijn zwager erin te luizen door een prostituee in te huren en een ontmoeting te regelen en dat dan te filmen. En hij heeft die videoband, wilde die dan afleveren bij de familie thuis. En daar is de politie achtergekomen. Hij is uiteindelijk ook nog voor wat andere zaken. Die man heeft echt in de cel gezeten een hele tijd. Ook weer zo'n maffiaverhaal. Het gebeurt in New Jersey. Dus een waanzinnig verhaal.
Nou ja, en dan Kushners zijn. Dat is denk ik ook een New Yorker tegen iemand uit New Jersey. Nou, dan heb je zo ruzie. Ja.
Ja. Ja, heerlijk, heerlijk, ja. En dan denk je van als Christie, dan ben je ook wel klaar met die Trump-familie, toch? Je hebt je hard ingezet, je hebt er geen niks voor teruggekregen. Zat hij toch in 2020 weer in het debate-prep-team van Trump. Toen kreeg hij corona. En het verhaal was toch dat te maken heeft in ieder geval met zijn rol bij Trump. En dat het misschien wel via Trump is gekomen, die corona. Was voor hem echt een probleem, want hij heeft groot overgewicht. Het is niet een gezonde man. Dus dat was echt wel even heftig. Bleef toen ook nog wel loyaal. Toen kwamen de verkiezingen. Toen kwam 6 januari. Toen Trump over fraude bleef praten. En dat was het moment waarop hij afhaakte. En nu is hij van alle Republikeinse kandidaten degene die het hardste over Trump tekeer gaat. Ik vond dat fragmentje wat je aan het begin liet horen fantastisch. Dat hij hem Voldemort noemt. Ja. Een man die zijn eigen spiegelbeeld ook het belangrijkste vindt. Nou, dat is ook wel treffend, denk ik. Dit zijn van die zingers die... je hoort het ook in de zaal, die kwamen meteen goed aan. En dat is waarom ik ook moet lachen om Chris Christie. Die roept het gewoon allemaal maar, terwijl niemand dat verder durft. Alleen ja, wat bereik je hiermee, Bernard? Ja. Ik denk niet dat dit nou meteen alle Republikeinen binnen trekt. Zeg
nee,
maar.
Nee. We hebben al eerder in Amerika-podcast een soort kamikaze-actie tegen Trump genoemd. Hè? Dat is, hij vliegt zichzelf te pletter in de hoop dat het uiteindelijk schade aanricht aan Trump. Houden we het daarop, Jan?
Ja, denk ik wel. Want in de peilingen, deze man komt er helemaal niet in voor. Hij heeft ook echt volgens mij geen geld om een campagne gaande te houden heel lang. Ik denk hij is echt inderdaad, hij wil Trump aanvallen. Daarnaast is hij ook een opportunist. Ik denk dat hij zelf wel ergens hoopt en denkt van er is wel een kansje. En anders, als dat kansje niet de kandidatuur is, dan denkt hij van, dan kan ik boeken verkopen, spreekbeurten houden. Word ik het gezicht van de anti-Trump beweging. Ik denk dat er een beetje achter
ja,
zit.
Ja, ja. Hey, Jan, even naar de mannen die voorlopig koploper zijn in de race. Trump en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Hoe staan zij ervoor?
Ja, Trump natuurlijk, dat blijft gewoon de koploper. Hè? Ook met de straatlengte voorsprong. Daar verandert eigenlijk op dit moment niks. DeSantis is de nummer 2, de best of the rest. En wat je bij DeSantis de laatste tijd wel ziet, is het voelt een beetje alsof de honeymoon een beetje over is. Er waren steeds allemaal positieve berichten over zijn campagne. En hij deed dit en hij deed dat en het ging zo goed. En nu zie je dat er wat meer negatieve berichten zijn al een paar weken. En daar zie je bij DeSantis ook een verharding. Het lijkt... Ja, soms lijkt het wel of hij elke dag een beetje meer gefrustreerd raakt. En dat uit zich dan richting de media natuurlijk. Want dat is zijn favoriete boksbal ook. En dat hij ook steeds wat conservatiever uit de hoek komt. En dat hij eigenlijk steeds duidelijker op Trump begint in te hakken. En dat is wel interessant. En ik moet er ook wel wat op lachen. Want hij zet dus Trump weg als te gematigd. Dat is een mooie twist.
Ja, dat is inderdaad ontzettend grappig. Wat je dus ziet gebeuren, is dat Trump de centers neerzet als een veel te fanatieke, onbuigzame, veel te conservatieve man met een soort van boekverbrandersmentaliteit. Dus hij vreemd. En er zit ook wel wat in, moet ik eerlijk zeggen, als je de centers hoort op dit moment. En de centers draait het om. Want Donald is eigenlijk een beetje links. Ja, het is inderdaad, moet niet gekker worden, Jan.
Nee, want dan gaat het ineens over, die Trump die is te slap op criminaliteit. Heeft zijn muur niet afgemaakt, zegt DeSantis dan. Want wat moeten we met die man? Dit is niet meer de man uit 2016, zegt DeSantis dan. Want Trump echt wel pijn doet, denk ik. En Trump die zegt van, maar die DeSantis is veel te streng op abortus. En wat ik ook echt, dat vond ik echt de kroon, dat Trump zegt, ik hou eigenlijk helemaal niet van de term woke. Want niemand weet wat dat betekent. En Nou, dat vind ik mooi, want DeSantis heeft zichzelf de woke warrior gemaakt natuurlijk. Maar Trump kan daar ook wel wat van. Die vindt dat ook een heel mooi onderwerp natuurlijk. En we hebben het er wel vaker over gehad dat die term woke zo vaag is als het maar kan. En ik kan er helemaal niks mee. Ik vind het wel interessant dat ineens nu het standpunt van Donald Trump ook is, notabene.
Ja. Nou ja, laten we zeggen, dat hebben we wel eens, hoe vaak hebben we dat niet al gezegd? Trump heeft een wonderlijke presentatie en hij liegt dat hij barst vaak. Maar hij is niet op zijn achterhoofd gevallen en hij heeft heel veel dingen heel goed door. En het is ook vind ik een fenomenale debater. Al zit er vaak helemaal geen logica in zijn alinea's. Toch werkt het. En zo'n campagne tegen DeSantis op dit punt vind ik eerlijk gezegd heel verstandig. Want ik denk dat heel veel kiezers ook denken: woke, wat betekent dat nou toch eigenlijk? En Trump is dan typisch de man, dat heeft hij altijd gedaan. Trump is altijd de man die dat dan benoemt. Die zegt: jongens, niemand snapt het. Wil je even duidelijk wezen, alsjeblieft?
En ook wel typisch Trump. Hij gaat er heel lang in mee. Hij bewaart dit eigenlijk. Hè? Hij bewaart dit onderwerp tot het moment dat het er dan toe doet. En nu valt hij dan zijn tegenstander erop aan. Terwijl hij zelf ook in die wokehoek zit natuurlijk. En Nikki Haley, die werd vorige week ook gevraagd bij die CNN Town Hall. Van: hey, wat is woke eigenlijk? Hoe definieer je dat? En dat is iets waar volgens mij elke Republikein moeite mee heeft om dat uit te leggen. Of het nou een kiezer of een kandidaat is. En Haley, die had helemaal geen duidelijk antwoord op. Dus het is wel weer, dit is inderdaad echt zo dat vingerspitsengevoel van Trump. Daar zat inderdaad iets. Hij gebruikt het op het moment dat hij het kan gebruiken.
Ja, wat noem jij woke? Of hoe definieer jij het, Jan?
Nou, ik heb echt het gevoel, voor mij is woke een verzamelterm die als een stickertje overal wordt opgeplakt waar met name conservatieve Amerikanen boos over worden. Dus dat kan echt alles zijn, overal waar ze het niet mee eens zijn. Dat kan dus over abortus gaan, dat kan gaan over transgenderrechten, maar dat kan ook over het milieu gaan. Het maakt eigenlijk niet uit. En ja, ik vind het dus ook een lege term, omdat je het overal op kan plakken. Het is meer iets, net als critical race theory. Dat was ook zo'n toverwoord ineens, wat iedereen gebruikte aan de Republikeinse kant, maar niemand kon uitleggen wat het was. Nee. Want de eigenlijke betekenis is, dan slaat het eigenlijk helemaal nergens op om dat te gebruiken. En dat is denk ik met woke ook. Het is gewoon, het is een lege term, vind ik.
Ja. Oké, okay, nou goed, hij loopt nog steeds voor. Trump op DeSantis, als ik het goed begrijp, dan doet DeSantis zichzelf ook niet echt een goede dienst door de manier waarop hij op het ogenblik campagne voert. Dat moet hij echt bijsturen. Anders dan gaat hij, denk ik, echt behoorlijk af.
Zou goed zijn als er wat meer plezier uit zou stralen, denk ik. Dat hij het ook leuk vindt om met kiezers te praten, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en dat.
Hey, en trouwens, wat ik nog helemaal vergeet, wat me ook nog even, dat sluit hierop aan. Hè, hoe ze elkaar dus bevechten op dit moment. Je ziet dat ook op Trumps sociale medium, op de Truth Social. daar staan nu steeds vaker CNN-video's op. En dat zijn dan allemaal CNN-video's die allemaal kritisch zijn over DeSantis. En dat vind ik dan ook wel zo'n mooi voorbeeld. Trump die zegt altijd natuurlijk: de media zijn fout, peilingen zijn fout, totdat ze in zijn voordeel werken en dan gebruikt hij het. En in dit geval is dus de vijand van jouw vijand is je bondgenoot. En dat is in dit geval CNN. Dus Trump die is constant CNN-filmpjes aan het verspreiden, waarin DeSantis kritisch wordt besproken. Dat is ook dat hoe ze elkaar dus aan het bevechten zijn. Het volgens Trump linkse CNN dat kritisch is op de rechtse DeSantis, dat komt er nu ineens heel goed uit.
Ongelooflijk, ja. Ja. En hij zat trouwens zelf ook in zo'n town hall meeting. Waar ze het allemaal doen.
Ja, precies, dat was de eerste.
Zo is het, ja. Bruggetje maken even, Jan, hier. Want we hebben het over CNN. Het gaat buitengewoon slecht met CNN. Daar moeten we het even over hebben. Want van al die stations waar wij vaak over praten, is CNN de enige die je ook in Nederland kunt zien. Dus mensen hebben altijd de indruk dat wat je in Nederland op CNN ziet, dat ongeveer vertegenwoordigt wat Amerika is. Wat trouwens niet klopt, want het is een apart Europa-kanaal. Maar los daarvan, een jaar geleden haalde Time Warner Discovery, de eigenaar van CNN, een wonderkind binnen. Chris Light, gespeld als licht overigens, dus een lampje, maar goed, Chris Light. Met als bijnaam Captain Intense, omdat hij als producer bij andere werkgevers, andere zenders, een naam had gemaakt. Met zijn enorme inzet en vlijt en ideeën. Dus het was echt een man die een redactie kon opzwepen. En die moest dan Jeff Zucker vervangen. Dat is ook gebeurd, want die was ontslagen. Die heeft jaren bij CNN gezeten. Maar die kwam in een soort MeToo-kwestie. En ik zeg een soort, want de vriendin die hij toen had, daar is hij nog steeds mee samen. Dus, maar het was formeel een ondergeschikte. Dus CNN vond dat dat niet
ja,
kon.
Ja, die hadden een relatie op de werkvloer. Hè? Een
relatie op de werkvloer. En dan gaat het over een gezagsverhouding. Hè? Dus, en niet zozeer over de vraag of het een echte relatie is. En dat blijkt het ook best te zijn. Maar goed, maar ja, hij was weg. Light zou CNN weer op de rails trekken. En met een heel duidelijke strategie, namelijk terug naar de neutraliteit. Zoals vroeger, toen dat station begon. Toen had het niet echt een politieke kleur. Meer journalistieke kwaliteit. En het afschaffen, en dat vond ik zelf in elk geval wel geweldig, van dat voortdurende gebruik van de kreet breaking news. Dat is,
ja.
Want daar word je gek van bij de Amerikaanse media. Als er regen wordt verwacht en de eerste druppel is gevallen, dan is dat meteen breaking news. En daar vond zij, Light, naar mijn idee terecht, jongens, daar moeten we mee stoppen. Daar zijn ze ook mee gestopt.
Ja, dat is, al zie ik het af en toe ook alweer, want nu bijvoorbeeld met die rook, dat blijft ook wel breaking news, terwijl we daar toch al een paar dagen in zitten aan de Oostkust, dus het blijft iets CNN-achtigs.
Ja.
En hij maakte er ook wel een beetje een onsamenhangende puinhoop van, denk ik, deze meneer. Hij had echt grote ambities, hij kwam ook binnen, hè. Op dag 1 zei hij ook meteen, ik ga alles veranderen, ik ga het allemaal anders doen. Maar wat we uiteindelijk hebben gezien, dat er toch echt wel wat matige presentatoren zitten en ook wat matige duo's die het niet echt chemie hebben. Moest ook een presentator heel pijnlijk van de buis worden gehaald, Don Lemon. Hè? Toch een van
ja, dat was de ster van de ochtendshow.
Ja, precies. En die zei iets heel onhandigs over Nikki Haley. Die zei iets van, ze is nu na haar 40ste, is past her prime. Vrouwen zijn dan past her prime. Nou, er zaten 2 vrouwelijke presentatoren naast hem. Die vonden dat natuurlijk niet een leuke opmerking. Dus dat was het einde voor hem. Maar goed, ook andere dingen. Er zit gewoon echt geen, vind ik zelf in ieder geval, geen duidelijke lijn in de programmering. Het is vaak een beetje saai. Veel paneltjes en dingetjes dat je denkt van, nou, ik weet dit wel. En ja, ook die neutraliteit, daar zit ook wat. Wat is dat dan, neutraliteit? Dat klinkt heel goed, maar die meneer Light of Licht of hoe je het zegt, die had het idee, naast een linkspoppetje zetten we gewoon een rechtspoppetje. Een beetje zoals die ouderwetse fairness doctrine, hè? Dat ze dan, als je beide kanten evenveel tijd gaf, dan ben je eerlijk. Wilde hij het ook een beetje aanpakken. Meer republikeinen op tv, dan komen die republikeinse kijkers ook wel. Maar ik heb juist het gevoel, dat is een beetje ouderwets denken. En ik heb juist het idee dat soort, weet je, die discussies op tv, dat mensen daar wel een beetje klaar mee zijn. En dat werkt gewoon niet echt in deze tijd.
Nee.
Is mijn gevoel in ieder geval.
Ja,
en
ja.
Wat je zag met de kijkcijfers, het was al niet goed. Maar het is alleen maar verder naar beneden gezakt. Terwijl zelfs ook Fox News, hè, die midden in ook schandalen zaten en rechtszaken, die scoren nog steeds fantastisch vergeleken met CNN. Ik geloof dat Fox News per dag 1 miljoen kijkers heeft of zo. MSNBC heeft er 740.000 en CNN zit op de helft ongeveer, 400.000. Dus ja, dat is echt, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor.
Dat is
eigenlijk
niks,
vrij dramatisch.
Ja. Ja, ik denk dat het marktaandeel, dat ligt dan op een promiel of zoiets. Als je dat dan. Ja, serieus? Ja.
Er was altijd zo'n grapje van, de CNN staat aan op tv, dan moet dit een vliegveld zijn. En dat is altijd een beetje het gevoel wat ik bij CNN heb. Van,
dat is ook zo. Maar
geluid aan.
Dat is inderdaad ook hun verdienmodel. Hè? Want toen Ted Turner ermee begon, toen heeft hij deals gesloten met vliegvelden en met hotelketens. Dat klopt in de hele wereld, waar je ook komt, vrijwel altijd zit CNN op je televisiekastje. En dat is waar CNN nog steeds ontzettend veel geld mee verdient. Dus dat was, commercieel was dat een goudmijn en een grandioos goed idee ook. Maar ja, 400.000 kijkers. Ik geloof dat ze gemiddeld in Nederland nooit boven de 80 of 90.000 komen. Ja, tenzij er echt heel groot nieuws is, zoals die bestorming toen het Capitool. Toen hebben ze ook in Nederland bijna 1 miljoen gescoord op een bepaald moment. Dus dat was wel heel veel.
Oh ja.
Ja, maar normaal, daar kijkt echt niemand naar hoor. Alleen, stelt geen moer voor. Ja, Jan, ik begrijp uit wat ik lees dat er een soort van een oude liedenclub is. Of oude trouwen of hangende pootjes club, zouden we bij BNR zeggen. CNN-mensen, ja. CNN-mensen die gewoon contact houden met Jeff Zucker. De ontslagen baas vanwege die MeToo-kwestie. CNN heeft nu... na het ontslag van deze directeur een interim team van 4 mensen benoemd. Maar wat denk je? Denk jij dat ze Jeff Zucker gaan terughalen?
Nou, ik weet niet of ze dat kunnen. Maar ik denk wel dat ze daarover nadenken inderdaad. En die hangende pootjesclub bij BNR trouwens. Dat is, hè, als je weer terugkomt, als je weg bent geweest en je komt toch weer terug met hangende pootjes. Dat zou bij die Zucker dus ook best wel eens kunnen gebeuren. Ik denk dat CNN behoorlijk onder druk staat. Er moet echt snel wat gebeuren. Dit is een verkiezingsjaar. CNN is duurloos eigenlijk. Dat is echt niet goed. En er is ook echt onrust, hè? Onder die ster-presentatoren ook. Bijvoorbeeld Anderson Cooper. Dat was een paar dagen geleden een stuk in de Wall Street Journal. Waarbij die allemaal, via bronnen werd dan duidelijk dat ze allemaal ontevreden zijn. The Atlantic blad had een fantastisch artikel van Tim Alberta. Dat staat volgens mij niet achter de betaalmuur. Dus zoek dat even op over CNN. Tim Alberta. Die meneer Licht verleid om meerdere interviews te doen. Hij heeft hem echt heel lang gevolgd. En dat gaf echt een ontluisterend beeld van zijn leiderschap, van de situatie bij CNN. Die man die was compleet geïsoleerd. Hij legde ook op een bepaald moment uit dat op dag 1, ik geloof dat hij op de 16e verdieping zat, zijn kantoor. En hij heeft het laten verplaatsen naar de 25e. De 16e, dat was waar alle studio's zaten, zag hij er midden in. En hij ging dus op een andere verdieping zitten. En vanaf dat moment wist niemand meer waar hij was. En was hij onzichtbaar, letterlijk. Hij zat daar en op een bepaald moment komt zijn personal trainer aan het woord. 'S ochtends bij de training. En die heeft gewoon betere ideeën dan deze man zelf. En ja, ik denk zijn idee was van, we moeten gewoon meer republikeinen. We moeten een Trump opzender. We moeten die kant laten horen. Dan komen die kijkers ook vanzelf wel. Maar zo werkt het dus niet. En dan is die town hall ook echt iets waar volgens mij al die medewerkers nog steeds boos en gefrustreerd over zijn. Hebben we ook eerder besproken. Hè, die presentatrice die kan weinig, of moderator die kan weinig verweten worden. Maar Trump die walste uiteindelijk door dat format gewoon er helemaal overheen. Allemaal Trump supporters in de zaal. Was ook een idee van deze meneer Licht. Ja, het...
Niet goed.
Nou, goed. Echt niet blijven zien. Dat kan duidelijk.
Nee, goed. Maar het kan overal gebeuren dat je een keer verkeerde chef aanstelt. Nou, dan gaat hij weer weg. Dat is ook niet zo erg. Maar dat zo'n heel station eigenlijk altijd een beetje sukkelt. Vroeger was het de enige, dus toen was het makkelijk om het goed te doen. Maar vanaf het moment dat Fox News en MSNBC begonnen, is het eigenlijk altijd een achterhoede gevecht gebleven. Dus dat kun je deze man niet in zijn eentje verwijten, hoor, vind ik. Dus...
Nee, dat is waar. En je kan ook zeggen, Trump was natuurlijk een paar jaar lang de kip met de gouden eieren.
Ja.
Als Trump dan geen president meer is, dan moet er wat gebeuren. En sindsdien weten ze bij CNN ook gewoon niet precies wat ze willen, wat ze moeten en wat ze kunnen ook.
Nee, hopen dat het blijft, want het blijft een grandioos idee om een nieuwsstation te beginnen dat in de hele wereld te bekijken is. Ik blijf dat bewonderen, dat ze ooit dat hebben bedacht. Oké, Jan.
En bij rampen en oorlog zet je toch aan.
Zet je aan, zo is dat precies. Dit lijkt mij een goed moment om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8... standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Jan, zullen we het naar de luisteraars vragen?
Ja.
Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-2813-5020.
Ja, en laten we meteen beginnen met een audiovraag van Yves uit Vlaanderen.
Ik heb een vraag over het recent verhoogde schuldenplafond. Ik hoor en lees dat dat onderhandeld werd door Biden en McCartney. Maar vraag mij eigenlijk af waarom dat dit door de president moest onderhandeld worden en niet door de twee leiders in het huis. Want nu is het enkel de leider van de Republikeinen die mee aan de onderhandelingstafel zit. Of begrijp ik dat verkeerd en zat de democratische leider ook aan tafel? In de media wordt er enkel over Biden en McCarthy gesproken. Dus ik vroeg mij af waarom dat Biden als president deze onderhandeling moest voeren. Dankjewel voor jullie reactie en nog veel succes met de podcast.
Ja, best een goede vraag, hè?
Ja, zeker.
Ja, volgens mij is het heel simpel, hoor. Het gaat in zo'n geval in een systeem met twee partijen om de partijleiders. En de zittende president is automatisch partijleider van zijn partij. En de speaker van het huis is automatisch de partijleider van zijn partij. Of zie ik het verkeerd? Ik denk dat het zo liep.
Ja, ja, ik denk het ook. En Biden is natuurlijk ook een eindverantwoordelijke als president. Die had misschien wel het grootste belang erbij om dit te voorkomen.
Ja, en overigens heeft Yves heeft ook wel... in zoverre is de vraag ook goed. Het is natuurlijk niet alleen maar Biden en McCarthy geweest. Die hebben alleen de lijnen aangegeven. Maar daarna kwamen er steeds maar weer teams bij. Hè. En daar zaten dan ook prominenten bij uit de beide huizen. Dus het zijn groepjes geweest. Maar de echte, het uiteindelijk afhameren van de deal is inderdaad door de twee partijleiders gebeurd.
Ja, precies. Hey, Jules Habsburg, die zegt van ja, al sinds de jaren 90 is Amerika in politiek opzicht vast aan het lopen. Gerrymandering, popular vote die er niet toe doet. Theoretische mogelijkheid om met 17% van het electoraat een meerderheid in de Senaat te krijgen, et cetera. Voor zover ik weet komt dit met name door de grondwet, die mijn inziens veel weeffouten bevat. Zo stelt deze bijvoorbeeld de Republikeinse partij in staat om een totaal nihilistisch scorched earth beleid te voeren. De huidige verhoudingen maken het onmogelijk om een wijziging van de constitutie door te voeren, laat staan een fundamentele. Maar er zijn toch wel trucjes denkbaar, misschien wel theoretisch, maar misschien ook wel praktisch, om bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof uit te breiden en het dan via deze weg alsnog te doen om dan die grondwet te kunnen veranderen.
Ja, ja, het is een uitstekende vraag. Ik zie hier in de aantekening dat dat Jules in Italië woont. Dus leuk dat je daar ook luistert. Wat zullen we er van zeggen? Het is inderdaad... Het wijzigen van de grondwet is trouwens in alle landen een hele klus, hoor. Maar in Amerika is het verschrikkelijk. Want dan heb je dus twee derde meerderheid nodig in allebei de huizen. Maar ook nog eens in alle staten moet het ook worden goedgekeurd. Dus dat is een hele lastige route. Er gebeurt ook niet veel. Maar het kleiner of groter maken van het Hoge Rechtshof, dat kan eigenlijk gewoon. Het is ook wel gebeurd. Het zijn er nu 9, maar de samenstelling is, ik weet niet meer wanneer, maar in het verleden ook wel anders geweest. Dat zou kunnen. Alleen de vraag is wat je ermee oplost. Er is nu een verhouding van, wat is het? 6-3, dus 6 conservatieven tegen 3 progressieven. Als je er een paar mensen aan toevoegt, nou ja, dan krijg je voor nu, zou je kunnen zeggen, misschien 1 of 2 progressieve benoemingen erbij. Maar in de toekomst, de kans is, laten we zeggen, toch behoorlijk groot dat er uiteindelijk een republikein de volgende verkiezingen wint. En dan zou ook dat uitgebreidere Hoge Rechtshof misschien weer conservatieve rechters krijgen. Dus ik weet niet of als je de menigte groter maakt, dat je dan ook de meerderheid kunt veranderen. Ik zie dat niet zo snel voor me.
Nee, denk ik ook. Dan krijg je een hoop politiek gedoe nu, een hoop ruzie. En vervolgens eindigt het straks dat iedereen lid van het Hoge Rechtshof is. Want iedereen wijst dan, elke partij wijst dan weer meer mensen aan. Volgens mij is het einde dan een beetje.
Ja, precies. Ja.
Hey, John de Jong, met Trump en DeSantis als leidende kandidaten voor de Republikeinen zal de vraag in hoeverre de VS de NAVO blijft steunen de komende maanden weer actueel worden. Ik vroeg me af in hoeverre de financiële belangen van de Amerikaanse militaire industrie hierin een rol spelen. Belangrijke rol voor Amerika en de NAVO dwingt lidstaten ook min of meer Amerikaans militair materieel te kopen. In de huidige situatie zijn daar heel veel miljarden te verdienen, ja, zegt John.
Ja, dat laatste is natuurlijk volkomen waar. Al die leveringen, dat komt bijna allemaal van Amerikaanse fabrikanten. En die verdienen zich helemaal blauw aan wat er gebeurt. En er gebeuren nog wel meer dingen. Hè. Het is een tijdje lang in de gedragsregels van bijvoorbeeld Nederlandse pensioenfondsen een regel opgenomen dat je niet mag, geen aandelen mag kopen in de wapenindustrie. Nou, dat begint nu te kenteren. Want door die oorlog in Oekraïne denkt iedereen, hey, verhip, die wapens die heb je toch echt nodig. En in dit geval redden ze Oekraïne en dus ook Europa van een enorme overwinning door de Russen. Dus er speelt van alles. De rol van. En dat is inderdaad iets waarvan ik denk dat uiteindelijk wie er ook president wordt. Of de meerderheid krijgt bij de volgende verkiezingen in de beide huizen. Dat blijft een kwestie van overwegen. En het is niet alleen vanwege de NAVO, maar inderdaad ook gewoon van de grote belangen. Want die wapenfabrieken die hebben vaak onderdelen verspreid over het hele land. Dus alle heleboel staten heb je onderdelen van die wapenindustrie. En heel veel mensen die daar van leven. Dus los nog van de politieke kant. En dan wat de NAVO en de VS betreft. Ja, ik weet het niet, Jan. Iedereen denkt nu, nou, op dit moment zitten we wel goed. Er is een meerderheid in beide huizen om bijvoorbeeld het Oekraïne-beleid te steunen. Er zijn onder Republikeinen wat meer dan onder Democraten bezwaren tegen. Maar die zijn niet groot genoeg om de partij echt te laten omslaan. Dus ik weet het eenvoudig niet. Ik kan me niet voorstellen dat Amerika zich echt zou afwenden van zijn NAVO-rol. Ik kan me nog steeds niet voorstellen. Ondanks het feit dat Trump toch een beetje die neiging had om dat te doen, maar uiteindelijk niet heeft gedaan. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar goed, misschien zie ik het verkeerd, hoor.
Nou, ik heb ook wel het gevoel dat Trump dat voor Trump ook wel fijn is om over de NAVO te kunnen blijven klagen.
Ja, dat is ook waar. Ja.
Als het weg is, ja, dan kan
het
niet meer.
Ja, onderwerp minder waar je tegen tekeer kunt gaan. Ja,
ja, precies. Ja, ja. Kan je beter niet oplossen, dat probleem. Hey, ik denk dat staan ze alweer te bonzen op de deuren bij jou, Bernard, bij de studio.
Nee, want ze zijn uitgeweken naar een andere studio, Jan. Dus we zitten wel over de 3 kwartier. Dus we moeten even aan de tijd denken. Maar, we kunnen nog wel even.
Ja, dan pak ik nog even Frans van Eyck mee, vanuit Florida. Jan en Bernard, wat vinden jullie van het volgende scenario? DeSantis wint de nominatie en dan gaat Trump als een onafhankelijke kandidaat meedoen met de presidentsverkiezingen. Please let my dream come true, staat erachter.
Ja, ja, nou, het is een mooi scenario, maar gaat natuurlijk nooit gebeuren. En we hebben het er al vaker over gehad, ook als je de vraag serieus neemt. Een partij, een derde kandidaat verliest altijd, heeft nog nooit gewonnen. En wat hij binnenhaalt, gaat altijd ten koste van de andere kandidaten. Dus als Trump onafhankelijk kandidaat wordt, nou ja, dan haalt hij stemmen weg bij de Republikeinse Partij. Misschien, maar misschien ook wel bij de anderen, dat weet je nooit helemaal zeker. Dus ik, het is een hopeloos weg, gaat ook niet gebeuren. Wel een hele leuke vraag, Jan.
Ja, zeker. Dit zijn van die scenario's waar wij over dromen gesproken. Het is leuk om daarover na te denken wat allemaal zou kunnen. Even kijken, hoor. Laat ik dan nu naar Joop Meijer gaan. Die zegt, luister altijd met veel plezier. Nou, dan heb je ons al natuurlijk. En hij zegt, toen ik jullie laatst hoorde over de koffiemok, moest ik denken aan Emiel Roemer, die frisdrank dronk met een rietje en Rutte uit een flesje. Voor of na zo'n debat. Ja. RTL-debat of zo. Ja. Ja. Dat is een mooi plaatje. Die foto die stond op veel krantenpagina's. Dit beeld was figuurlijk, zegt hij erbij, gelukkig, dodelijk voor Roemer. Figuurlijk, ja. Dodelijk voor Roemer. Is er in een Amerikaanse verkiezing ook wel eens iets dergelijks voorgevallen? Een schijnbare onschuldige foto die alles verandert.
Ja. Oh ja, nou, er zijn er 2 die ik me herinner. 1 is Dukakis, die het opnam,
ja,
tegen
die
Bush 1.
Ook meteen, in, ja, de tank.
Ja, in de tank, want die zat dus in een tank en die had hem. Het kwam ook door de manier waarop de foto is gemaakt. Maar die stak dus met zijn hoofd uit die tank en dat hoofd was veel te groot in verhouding tot de tank. En dat heeft echt...
Ja, en volgens mij had ook een helm op.
Die had een helm, die was ook... Ja,
een soort kleutertje.
Ik heb hem erover geïnterviewd nadat hij had verloren, Jan. En hij zei ook, ja, dat was een stommiteit. Dat had ik nooit moeten doen. En bovendien, ik weet veel te weinig van militaire zaken. Dus ik had helemaal dit niet moeten doen. Dat wat best geestig was. Maar ja, dat was... En de andere is, dat vind ik wel een aardige. Omdat Joe Biden nu pas geleden is gevallen. En dat is zo'n beeld dat ook aan alle kanten rondgaat. Maar dat was ook het geval met Gerald Ford, die op een conventie van het spreekgestoelte of het podium lazerde. En dat was en nog een keer ergens struikelde. En die werd toen meteen afgeschilderd.
Een vliegtuigtrappetje?
Ja, vliegtuigtrappetje als een onhandige sukkel. Terwijl die man notabene zo goed was met sport op de middelbare school, dat die is benaderd door de professionele teams om te komen sporten in hun universiteitsteams. Dus dat beeld klopte helemaal niet. Die man die was kerngezond en heel handig en ook heel motorisch geweldig. Maar het heeft zijn campagne echt kapot gemaakt. Hij had toch al niet zoveel kans, maar toch. Ja, dus dat zijn de twee.
Ja, ik vind dat wel sneu, hoor.
Dat is reuze sneu.
Ja, dat museum van Gerald Ford kijkt, dan zie je allemaal shirtjes hangen daar van de University of Michigan, allemaal prestigieuze Amerikaanse voetbalteams. Hij is daar duidelijk heel trots op. En in Saturday Night Live en zo werd hij helemaal belachelijk gemaakt als iemand die alles in zijn handen liet vallen, overal over struikelde, terwijl het zo'n atleet was. En, ja, sneu.
Ja. Nou, leuke vraag, zeg.
Ja, mooi. Ja, heel leuk. Hey, ik vind hem eigenlijk zelf zo leuk dat ik denk, zullen wij... Hij hint er ook al een beetje naar Joop Meijer. En normaal gesproken werkt dat niet, maar ik vond dit gewoon een hele leuke vraag. Zullen we de mok gewoon naar Joop sturen?
Ja, doen we. Goed idee. Ik vind het prima idee. Ja. Ik steun de motie.
Ja, prima. Doen we dat. En dan sluiten we daar maar mee af, hè?
Oké. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-28-13-5020.
Ja, en zet zoals altijd even je naam en adres erbij. Want dan krijg je misschien ook wel die mooie Amerika-podcast koffiemok. Vanaf nu maakt iedereen weer kans. Want nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan zeg ik dank voor het luisteren en tot volgende week.
Tot volgende week, Jan.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.